Vanavond beginnen we met Titus hoofdstuk 3. Titus hoofdstuk 3. En daarvan lezen we vanavond de eerste 7 versen. Titus hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 7. Titus 3, vers 1 tot en met 7. Herinner hen eraan dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen. Gehoorzaam. Tot alle goed werk bereid zijn, geen lastertaal uiten, niet twisten, vriendelijk zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want vroeger waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerte en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende, maar toen de goede tierenheid en de mensenliefde van onze heiland en God verscheen, heeft hij niet om werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus onze heiland, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwige levens. Tot zover dit stukje. We moeten in dit alles niet het geheel vergeten waarin dit stukje geschreven is. We hebben Titus die door Paulus in of op het eilandje Kreta achtergelaten wordt om in orde te brengen wat nog verbetering behoeft, zoals we in 1 vers 5 kunnen lezen. We zien dan dat de mensen die daar tot geloof gekomen zijn, dat daar gemeenten gevormd worden, dat er oudsten aangesteld moeten worden. Waarom? Want er staat er in hoofdstuk 1 vers 10, want velen willen van geen tucht weten. Zo van, ik heb met niemand wat te maken, laat mij maar gewoon christen zijn. Nee, Paulus wil graag dat er gemeenten komen, dat er oudsten zijn, dat er in de gemeente ook tucht is, dat mensen opgevoed worden en niet zomaar kunnen doen wat ze willen doen. Nou, en dan zien we hoe dat in de praktijk gaat, iets verderop, hoe oude mannen en oude vrouwen mogen leven in de gemeente, hoe jonge vrouwen en jonge mannen mogen leven in de gemeente, hoe slaven hun plaats innemen in de samenleving. Dus op allerlei manieren probeert Paulus aan Titus duidelijk te maken, zo staat een christen in de wereld, maar ook in de gemeente. En dan komt dat prachtige stukje waar we de vorige keer over nagedacht hebben, dat de genade van God is gekomen om ons op te voeden, hè? Om ons te veranderen en dat we steeds meer gaan lijken op dat wat hij wil in ons leven. Nou, daarvan uit hebben we dat derde hoofdstuk, waar in de eerste plaats, dat is heel interessant, 7 kenmerken opgesomd worden van hoe een christen behoort te leven. En wat Paulus dus aan Titus vertelt, zo moet je hen dat voorhouden, 7 kenmerken van een christen. En daarna komen 7 kenmerken van een niet-christen. Hoe dat dan ging toen je nog niet-christen geworden bent. En dan daarna zien we hoe God gekomen is en om ons leven te veranderen. Dus laten we eerst eens even gaan kijken naar die 7 kenmerken die hier opgesomd worden, waaraan een christen zal voldoen, wat bij een christen hoort. Nou, die 7 kenmerken zijn heel eenvoudig deze, die we hier in vers 1 en 2 kunnen vinden. Dat heeft te maken in de eerste plaats met ontkennen van het gezag van de overheid. We moeten niet vergeten dat je hier met mensen te maken hebt die zelfs, ik zal het toch nog maar een keertje lezen, in vers 12 van het eerste hoofdstuk, de mensen van Kreta, die genoemd worden leugenaars, beesten en vatsige buiken. Nou, dat waren dus de mensen waar die gemeenten ontstaan zijn. En deze mensen die waren helemaal niet bereid om gezag te erkennen. Dat waren opstandelingen. En het is bekend van de eerste christenen, in de tijd van waarin de Bijbel ontstaan is, dat juist die eerste christenen het gezag van de overheid accepteerden. Dat was een van de kenmerken van de eerste christenen. En ik denk dat het heel belangrijk is, en Paulus schrijft erover in Romeinen 13, zelfs Petrus, die later door keizer Nero terechtgesteld werd, roept de gelovigen op om de keizer te respecteren, om de overheden te respecteren. Nou, dat is een van de kenmerken van een christen, dat je niet zomaar zegt, nou wat heb ik met die overheid te maken, maar dat je de overheid respecteert en gehoorzaamt, het gezag erkent. Het tweede wat je kunt lezen in datzelfde vers, dat is dat daar staat een stukje gehoorzaamheid. Dat je als christen leert om gehoorzaam te zijn. Gehoorzaam als kind naar je ouders, gehoorzaam naar de oudsten in de gemeente, gehoorzaam bovenal naar het woord van God. Gehoorzaamheid is ook een van de kenmerken van een christen, als je alleen al kijkt naar de Heer Jezus. Het leven van de Heer Jezus bestond uit één stuk gehoorzaamheid. Hij was volkomen gehoorzaam tot in de dood. Nou, als Jezus zo gehoorzaam geweest is aan dat wat God van hem vroeg, vraagt God van ons door Paulus heen dat ook dat kenmerk van gehoorzaamheid ook in ons leven naar voren komt. Het derde, wat hier genoemd wordt, dan wordt er gesproken over goed werk. Het is al een tijdje geleden dat ik op het mannenontbijt daar iets over gezegd heb, over een boek van Tim Keller over goed werk. Wat is goed werk? Goed werk is, zoals de Bijbel zegt, dat wij in alles wat wij doen God mogen grootmaken. In al het werk wat je doet. Werk wat je als voor God doet, dat is goed werk. Goed werk is niet alleen maar werk wat je doet om je salaris te krijgen. Niet alleen maar werk omdat het nou moet, maar werk waarin je zegt, Heere God, in dat wat ik doe, wil ik mijn naaste dienen, niet in deze plaats voor mezelf. Kijk, als je alleen maar werk doet om je portemonnee te vullen, dan doe je geen goed werk. Als je alleen maar werk doet omdat je verwacht wordt op je werk, dan doe je geen goed werk. Maar als je werk doet omdat je graag de samenleving wil dienen, of omdat je God wil verheerlijken in dat wat je met je handen doet, dan doe je goed werk. En dat is een van de kenmerken van een christen. Goed werk. Ja? Dat is het derde kenmerk. Het vierde kenmerk is geen lastertaal. Geen lastertaal, niet elkaar zwart maken. Lastertaal, kwaadsprekerij komt eigenlijk alleen maar voort vanuit zelfzucht, egoïsme. Van je trapt als het ware een ander de grond in, waardoor je zelf omhoog stijgt. Dat eigenlijk altijd, het motief van kwaadsprekerij is egoïsme. Nou, hier zie je heel duidelijk geen lastertaal. Het vijfde kenmerk, geen twisten. Geen ruzie zoeken, twistziek zijn zoals er letterlijk staat. Maar het zesde kenmerk, maar vriendelijk zijn. Zie je dat staan in dat tweede vers, vriendelijk. Waar staat dat in de Bijbel? Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Nou, waar staat dat? Filippenzen hoofdstuk 4. Na dat hele bekende vers, verheugt u in de Heere, hè? Ja, en dan staat er, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Vriendelijkheid betekent niet met iedereen zomaar meepraten. Dat is niet vriendelijkheid of het iedereen naar de zin maken. Vriendelijkheid heeft ook wel te maken met met recht door zee gaan. Maar wel op een liefdevolle manier, hè? Vriendelijkheid. Daar, met name ook zoals Paulus daar ook in het paar hoofdstukken daarvoor zegt, waarin je de ander uitnemender acht dan jezelf. Hè? Niet neerbuigend, maar vriendelijk. Vriendelijkheid. En dan het laatste kenmerk, dat is het zevende kenmerk. Dan staat er, en met alle zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid. U weet waarschijnlijk wel dat de Heer Jezus op een gegeven moment zegt, dat lied hebben we afgelopen zondagavond nog gezongen, leert van mij, want ik ben zachtmoedig. Zachtmoedig. Heeft niets te maken met, je kan alles doen met me. Helemaal niet, want er staat in de Bijbel dat Mozes de meest zachtmoedige man was die ooit hier op aarde geleefd heeft. Nou, kon je met Mozes maar doen wat je wilde? Nou, absoluut niet hoor. Maar hij was wel heel zachtmoedig. Zachtmoedig. En weet u, wij zeggen wel eens, soms hè, zo'n spreekwoord, een brutaal mens heeft de halve wereld. Hè? Maar weet je dat de Bijbel het precies andersom zegt? In de zaligsprekingen staat, zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Hè? Juist, die zachtmoedigen, die zullen juist de aarde beërven. Dus dat zijn de kenmerken van een christen. En dan komt dat derde vers, want vroeger. Vroeger, hoe zag het er dan vroeger uit? Nou, dat vroeger, dat is het leven voor wat er in vers 4 staat. Want in vers 4 staat, maar toen Gods goede tierenheid kwam. Dus voordat het woordje toen aanbreekt, in dat vierde vers, heb je te maken met het vroegere leven van ons. En dat vroegere leven, dat is natuurlijk heel anders. Hoe werd dat gekenmerkt? Nou, ook zeven kenmerken tegenover die zeven kenmerken van een christen. Zeven kenmerken van het oude leven. Nou, het eerste kenmerk, we gaan er ook weer eventjes doorheen, dat is dat mensen zonder Christus, zonder het geloof, staat er, verdwaasd zijn. Verdwaasd. Onverstandig. Weet je, de wijsheid, de echte wijsheid komt van boven. Dus, ja, mensen kunnen misschien wel heel intellectueel zijn, maar toch verdwaasd. Verdwaasd. Het tweede, en dat heeft natuurlijk ook te maken met hetgeen wat je daarvoor gelezen hebt, een kenmerk van een christen is gehoorzaamheid. Maar hier staat, het kenmerk van een niet-christen is ongehoorzaamheid. He, zo van, daar heb ik toch helemaal niks mee te maken. Ik wil absoluut geen gezag aanvaarden in mijn leven. En weet je, die twee, verdwaasd en ongehoorzaamheid, leiden uiteindelijk naar de twee volgende. Het is als het ware een soort domino's gebeuren, want wat is het gevolg daarvan? Als je verdwaasd en ongehoorzaam bent, dan ben je dwalend. Dan ga je lopen dwalen. In de Bijbel staat inderdaad dat wij alle waren als dwalende. Hè? We wenden ons ieder naar onze eigen weg. Dwalend, ik bepaal zelf al waar ik naartoe ga. Ik bepaal mijn eigen weg. En het tweede, wat dan ook het gevolg daarvan is, verslaafd. Verslaafd, gebonden aan allerlei zingenot wat hier staat, en allerlei begeerten. Nou, dit zijn ja, de zaken die, ja, die je ervaart als je zonder de Heer leeft. Dit zijn de dingen die je in je leven ervaart, in je persoonlijk leven. Deze vier dingen, verdwazing, ongehoorzaamheid, dwalend, verslaafd. En dat heeft uiting naar dat wat je naar buiten gaat uitleven. En dan staat er als vijfde, levende, in dat derde vers, levende in, dus dat is je leefwereld, in boosheid. Weet u waar de geschiedenis van Noach mee begint? De geschiedenis van Noach begint en de aarde was vol van boosheid. Dat was de aarde, dat was de tijd van Noach, boosheid. Boosheid heeft alles te maken met ja, dat ja, volkomen tegen God in, hè? Boosheid. Het tweede wat hier genoemd wordt, nijd, heeft met jaloezie te maken. En het derde wat hier genoemd wordt, elkaar hatende. Als die eerste vier realiteit zijn in jouw leven, dan komt het vanzelf naar buiten. En dan openbaart zich dit in deze dingen. Nou, dat is ons oude leven. We hebben gezien het leven van een christen, de kenmerken. We hebben gezien het leven van een niet-christen, de kenmerken. En dan komt dat prachtige vers in vers 4. Maar toen de goede tierenheid en mensenliefde van onze heiland God verscheen, heeft hij niet om werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered. Daar komt de reddende liefde van God naar ons toe. Als je zo het voorafgaande leest van de kenmerken van een niet-christen, dan zou je ook kunnen zeggen in vers 4, en toen kwam het oordeel van God. Als mensen zo leven met elkaar, vol van boosheid, verdwaasd, ongehoorzaam. Ik vind het zo mooi dat er in Johannes 3, vers 17 staat. We hebben zondagmorgen met elkaar nagedacht over Johannes 3, vers 1 tot en met 16. Maar in vers 17, daar staat heel eenvoudig dat de Heer Jezus, dat de Heere God niet gekomen is om de wereld te veroordelen. Daar staat letterlijk, hij is niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te redden. Dat is Gods liefde. En als je kijkt naar deze wereld waarin zoveel onrechtvaardigheid is, zoveel dwaling, zoveel ongehoorzaamheid, zoveel boosheid, dan zou je denken, ja maar God, u bent toch dezelfde God als in de tijd van Noach, dan ligt het toch voor de hand dat u met uw oordeel komt, hè? En God is met zijn redding gekomen. God is gekomen om te redden, niet met een oordeel, maar met goede tierenheid. Wat mooi, hè? Toen de goede tierenheid van God gekomen is. Er staat in de Bijbel, waar de zonde toegenomen is, is de genade nog meer dan overvloedig geworden. Gods goedheid is veel groter dan alle boosheid van deze aarde. Hij is met zijn goede tierenheid gekomen. En dan staat er, en ik denk dat dat de enige keer is dat je dat zo mooi in de Bijbel terug kunt vinden, en mensenliefde. Daarvoor moest Jezus van mens worden. Hij is met mensenliefde naar ons toegekomen. In het Grieks wordt hier het woordje gebruikt, wat u waarschijnlijk allemaal wel kent, met philanthropos. Met mensenliefde. Of als u in het Latijn wilt weten, dan staat hier humanitas. Ja? Humanitas. Hij is met mensenliefde naar ons toegekomen. Met zoveel liefde is God in Christus verschenen om ons te redden. En dat is alleen niet omdat wij iets verdiend hadden, maar puur, maar ook puur uit ontferming, uit genade. En er zijn er twee dingen die hier genoemd worden. Door het bad der wedergeboorte en door de vernieuwing door de Heilige Geest. Nou, we hebben daar afgelopen zondag iets over gehoord. Wat denkt u, wat wordt hier nou bedoeld met het bad der wedergeboorte? Wat moeten we daar nou onder verstaan als hier staat dat wij gered zijn door het bad der wedergeboorte? Even voorafgaand deze stelling. Is het zo dat je alleen gered kunt worden als je gedoopt bent? Zo niet? Wat wordt er dan mee bedoeld? Dat wij gered zijn door het bad der wedergeboorte. De bekering? Oké. Okay. Nog meer? Eerst innerlijk en dan uiterlijk? Aha. Aantekeningen. Oké. Okay. Maar heb je daar ook enig idee van hoe... Nee, hè? Nou, dan moet er misschien nog wat bij aangetekend worden straks. Ja. Nog meer iemand die er iets over wil zeggen? Het bad der wedergeboorte. Ja. Oké. Okay. Het bad is het begin. Daar heeft hij heel wat werk mee, hè? Bij de een nog wat meer dan bij de ander, maar ja, nog meer? Het bad der wedergeboorte. Ja? Wat zei je? Ja, het geloof in dat wat Jezus voor ons gedaan heeft. Er staat in de Petrusbrief, daar staat zo mooi hoe Noach gered werd. Ja, en dat Noach die leefde dus ook in diezelfde tijd van mensen die verdwaasd waren, mensen die ongehoorzaam waren, mensen die vol boosheid waren en nijd en twist en nou ja, ga zo maar door. Dat is precies die opsomming van net. Maar God die kwam aan de ene kant met zijn oordeel, maar ook met zijn langmoedigheid en redding. En dan staat er in vers 20... dat de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach. Dan staat er in vers 20, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is 8 zielen, door het water heen gered werden. Petrus 3, vers 21, vers 20. Zei ik wat anders dan? 1 Petrus 3 vers 20, ja? En dan staat er in vers 21, als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop. Die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar van een bede van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus. Hier zien we dus de uitdrukking door het water heen gered werden. Hier lezen we door het waterbad met het woord... of door het waterbad, het bad der wedergeboorte, gered. Ja, ik denk dat dit het beeld is dat wij, wat Bea net ook zei, het waterbad met het woord, wat hier staat, het bad der wedergeboorte, dat is dat wij inderdaad in Christus afdalen in de dood en met hem opstaan, in nieuw leven. En dat gebeurt al voordat we laten zien door de doop dat we ons laten dopen. Hè? Dat is gebeurd op het moment dat je tot bekering komt. Wat zeg je? Ja. Ja. Inderdaad. Ja. Nou, dan is het ook weer opgelost. Hè? In Christus afdalen in de dood. En met hem weer opstaan. Even kijken. Heb je het over 1 Petrus 3?
Ja.
Oh, oké. Okay. Gaan we even terug. Als tegenbeeld, daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijk onreinheid. Oh, wacht even. Welk stukje? Ja? Kan je dat nog even? Kun je het misschien in zijn geheel dan lezen even?
Het hele stukje?
Nou ja, wat. Ja? Nou, dat is niet zo heel anders hoor. Als tegenbeeld behoudt u, hè, hier staat red u thans de doop, hè? Nee. Ja.
Dat klopt. Nee, maar als je hem eruit zou halen, dan zou je dat kunnen denken.
Ja. Ja, inderdaad. Dan zou je kunnen zeggen, oké, zonder de doop ben je dus reddeloos verloren.
Dat is waar ik net gesteld en ik ken het antwoord, maar als je het dan zo.
Ja.
Er staat een punt.
Ja. Maar het is een tegenbeeld, hè? Het is een tegenbeeld. En ik denk inderdaad dat het ontzettend belangrijk is dat je in Christus afgedaald bent, hè, in het water. Dat je die doop meegemaakt hebt, die geestelijke doop, die je dan zichtbaar mag maken in juist ook die uiterlijke doop. Het bad der wedergeboorte. We hebben vanavond gehoord, dat is de start. He, dat is het begin. Het begin, onze bekering, die we tot uiting mogen brengen door de doop, wat onze redding voorstelt, dat is onze bekering. Maar dan komt dat prachtige werk van de Heilige Geest en de vernieuwing door de Heilige Geest. Dat is het vervolg. Het begint met dat bad der wedergeboorte en het gaat verder met de vernieuwing door de Heilige Geest. Er staat in de Romeinenbrief, ja, misschien toch goed om dat even erbij op te slaan, Romeinen hoofdstuk 6. Daar hebben we dan de doop, zowel geestelijk als ook ja, lichamelijk, die we ondergaan hebben. Dat gaat een beetje door elkaar heen. Zoals we dat net ook in de Petrusbrief zagen. Er staat in vers 4 van Romeinen hoofdstuk 6. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Hier zien we ook die twee dingen weer. We zijn met hem begraven door de doop in de dood. Nou, dat gebeurt op het moment wanneer je de Jezus Christus als je verlosser aanvaardt. Als je dat gedaan hebt, ja, dan is het ook heel belangrijk om dat te laten zien aan de mensen om je heen. Maar dan staat er, wat je dan ook laat zien, dat is dat je opgewekt bent door de majesteit des vaders en wij in nieuwheid des levens mogen wandelen. Dat is het verschil tussen die eerste versen die we net gelezen hebben, die eerste 7 kenmerken, die laatste 7 kenmerken. Die nieuwheid van de Heilige Geest. En dat kan alleen maar door de vrucht van de Heilige Geest. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, dat moet haast wel. Afgelopen zondag. Wat is het nou afgelopen zondag? Ik heb het gehad over Johannes 4, over de Samaritaanse vrouw. En dan staat er dat het water omhoog komt, hè, als een fontein. Nou, dat is het nieuwe leven. Het eeuwig leven borrelt omhoog. Kun je het nog herinneren? Dat borrelt omhoog. En dat leven wat omhoog borrelt in ons leven, dat is niet onze oude mens, maar dat is het nieuwe leven. En dat nieuwe leven heeft de kenmerken, zoals die in Galaten 5 vers 22 staat, de vrucht van de geest. Is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, zoals we net gehoord hebben, vriendelijkheid. Hè? Dat borrelt dan in ons leven omhoog door het werk van de Heilige Geest. En dan als laatste staat er, waarom? Opdat we gered worden? Ja. Maar waartoe? En dan staat er in vers 7, dat hij de Heilige Geest rijkelijk over ons heeft uitgestort, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade, dus we zijn gerechtvaardigd door zijn genade, met welk doel? Erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hopen des eeuwig leven. Het is nog een verschil tussen het ene feit dat je gered bent en het andere feit dat je erfgenaam wordt. Dat is niet hetzelfde. Er zijn mensen die wel gered zijn, maar zich niet laten reinigen door het werk van de Heilige Geest. We noemen dat vleeselijke christenen. Ze zijn wel opnieuw geboren, maar ze leven zoals ieder ander in deze wereld. Ze zijn wel behouden, maar dat is het dan. Het is, denk ik, hetgeen wat de Heer Jezus tegen Petrus zegt. In de Statenvertaling staat het wat anders. De Heer Jezus zegt, wie gebaat heeft, die hoeft zich niet te laten reinigen, want hij is rein. Maar Jezus wilde graag de voeten wassen. En de Heer Jezus zegt, als ik jou de voeten niet kan wassen, dan heb je geen deel, en dat staat er in de NBG-vertaling, aan mij. Maar in de Statenvertaling staat, dan heb je geen deel met mij. Dat is wat anders. Delen in zijn heerlijkheid. Delen in zijn erfenis. Delen in... er staat, als wij bereid zijn te delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn heerlijkheid. Ja? En als mensen hier op aarde wel Jezus aanvaarden, en ze hebben vergeving van zonde ontvangen, ze zijn daardoor een christen geworden, maar ze leven er niet naar, nou, dan zou je ook wel je erfenis kunnen verspelen. En dan staat er in de Korinthebrief, je bent wel behouden, je bent wel gered, maar, ik zeg wel eens, als een kale kikker kom je in de hemel, je brengt niks mee. Je bent wel behouden, maar als door vuur heen. En dat is hetgeen wat hier heel duidelijk naar voren komt, dat het bad der wedergeboorte is niet het eindpunt, maar het gaat verder door de vernieuwing door de Heilige Geest. En wanneer houdt het op, die vernieuwing door de Heilige Geest? Mensen, dat is een doorgaand proces. Dat is het heiligingsleven. Dat is het leven van toewijding, van groei in je geestelijk leven. En dat is hetgeen wat hier zo duidelijk naar voren komt en wat Titus aan de christenen in Kreta moet onderwijzen om ook te veranderen, dat ze opgevoed mogen worden en dat ze steeds meer en meer gaan lijken op wie ze mogen zijn in Christus. Begrijpt u dat een beetje? Ja? Nou, en dat is hetgeen wat hier zo staat, opdat we erfgenamen zouden zijn en wij mee mogen erven in die heerlijkheid. En hoe dat precies eruit zal zien, ja, dat weten we niet. Maar natuurlijk is het geweldig dat we door genade allemaal in de hemel komen. Maar ja, we zingen dat wel eens, alles wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. En dat blijft bestaan. Maar als je nou niks doet uit liefde voor Jezus, als je nou je hele leven als christen alleen maar voor jezelf besteedt, ja, dan heb je weinig gedaan uit liefde voor Jezus. En dus ja, hierin is het ontzettend belangrijk dat de Heilige Geest, en dat is ook ons jaarmotto voor dit jaar geweest, en nog steeds, dat we toegewijd willen zijn aan de Heer en dat Hij groter wordt en ons kan vormen naar zijn beeld. Ja, want er is een erfenis. Er is een heerlijkheid. Ja. Goed, tot zover dit stukje. Ja, Rob. Ja. Als Jezus zegt, dan heb je geen deel aan mij, dan zou je dus kunnen zeggen, dan heb je geen deel aan de verlossing. En als Jezus zegt, heb je geen deel met mij, dat is de heerlijkheid die straks zal komen. En dat wij met Christus erfgenamen zijn, mede-erfgenamen. Ja. Ja.
Ja, ik heb een boek, misschien veel te uitgebreid dat ik dan vraag, maar ik heb een boek gelezen van Henry Nouwen en het gaat over de verloren zoon.
Ja.
En hij komt terug, maar hij heeft nog één ding.
Ja. Hij krijgt zijn zoonschap terug, als het ware, maar zelfs toen hij een verloren zoon was, was hij nog steeds een zoon van zijn vader. Hè? Ja, zeker. Ja, dat raak je nooit meer kwijt. Nee. Oké. Goed.